Verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in de Handelingen der Apostelen, het eerste hoofdstuk van vers 1 tot 14. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hen dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vragen hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd dan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd gij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een Sabbatsreisje. En als ze ingekomen waren, hingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen. Tot zover.
Laten we trachten om de naam des Heeren aan te roepen. O getrouwe, volzalig en aanbiddenswaardige Koning der Koningen en Heere der Heren. Wij herdenken aan de morgen van deze dag dat heerlijke huisfeit, dat doorluchtige huisfeit, dat u ten hemel opgevaren zijt, waarvan de dichter heeft gezongen: Gij voert een hemel op vol eer. De kerker werd u buit, o Heer, gij zag uw strijd bekronen, met gaven tot der mensen troost, opdat een wederhorig kroost altoos bij u zou wonen. Zou het voor ons ook nog kunnen vanmorgen, als u een wederhorig kroost gaven wil geven, zou u het dan ook nog aan ons willen doen vanmorgen? Het ligt diep verzondigd van onze kant, maar u geeft het nooit aan mensen die het verdiend hebben of die het waardig gemaakt hebben. Gij verheerlijkt uzelf in een wederhorig kroost. Dat zijn we ook, wederspannigen, wederhorigen en onwilligen tegenover u, de zalige God. Want we hebben u op het hoogste misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan, wij en onze vaderen tevens. Maar daartoe zou u van de hoge hemelse troon willen afdalen. En gij zijt op deze lage aarde willen komen. Gij hebt eens gekropen in het stof. Gij hebt eens gehangen aan een vloekhout des kruises. In een grootst denkbare verachting. Niet in woorden uit te drukken. Maar daarna opgestaan en luisterrijk verhoogd. Wat is het voor de kerk boven. Voor de triomferende kerk. Toch een blijde stonde geweest. Als hun zaligmaker nu met menselijke natuur verenigd, verheerlijkt werd aan de rechterhand van zijn vader. De engelen hadden nog nooit zulke blijde dag gehad. Ze waren vol van verwondering en aanbidding, want ze waren al lang begeerig geweest om in te zien in die grote verborgenheid der godzaligheid, hoe dat een vloekende wet in het ark kon zwijgen, terwijl ze tuurden boven het verzoendeksel, dat er verzoening in het bloed des verbonds gevonden werd. Hoe kan dat mogelijk en hoe kan dat ooit gebeuren? Maar het is gebeurd en dat raadsel is opgelost en die verborgenheid is hun geopenbaard. Het was een onuitsprekelijke blijde dag. Wat moet het dan geweest zijn voor de verheerlijkte en de verloste schare, terwijl zij deelgenoten zijn van die verlossing. Terwijl zij konden zeggen, gij o geslachte lam gods, gij zijt waar te ontvangen de roem en de lof en de hulde, de glorie, de aanbidding en de dankzegging. Want gij hebt ons goden gekocht met uw dierbare bloed uit alle volkeren, talen en natiën. En daarom zijn we voor de troon. Gij hebt ons gemaakt tot koningen en priesters, goden en de vader. O, dat onuitsprekelijke voorrecht. Maar wat behoort het dan ook voor ons een blijde dag te zijn? We zouden ons moeten verheugen en verblijden van zo'n groot heilsfeit. Dat er een weg gebaand is naar de hemel. Door de hemelen tot aan de rechterhand des vaders. Van waar gij nu regeert en bestuurt uw ganse kerk. Van waar gij ons ook gadeslaat in deze ogenblikken. Of u hier lichamelijk tegenwoordig zou zijn. Of dat u in de hemel staat. Maakt niks geen verschil. Gij doorziet de binnenste schuilhoeken van onze harten. Gij kent en weet wat erin ligt. En wat erin werkt, want gij kent en weet alle dingen. Hoe of we hier komen, hoe of we hier staan, hoe of we ons gedragen. Wat of er in onze gedachten leeft tegenover u en tegenover elkander. O, dat we toch voor die grote koning eens eerbiedig zouden vrezen. En dat we ons hoofd eens zouden neigen en buigen. En dat we net als de discipelen u zouden aanbidden. Van ganse hart en ganse ziel. En dat die koning hulde toegebracht mogen worden. Want u zijt het toch eeuwig waard. Dat we het met de kerk van de oude dag gingen uitroepen. Gezegend, gezegend is hij die komt. In de naam des Heren. En dat we het ook zouden mogen getuigen. Wij zegenen u lieden uit het huis des Heren. Dat wij uit kracht van die verbondszegen uw lof en heerlijkheid en eer zouden toebrengen. En dat wij uit kracht van die zegen ook onze harten uitgebreid mogen worden. Om elkander te mogen zegenen. En elkander te mogen bidden. Voor elkander te mogen opdragen aan de troon der genade. Of het u behagen mocht. Die geestelijke gaven, die geestelijke zegeningen neer te dalen in onze zielen. Opdat we met die koning zouden te doen krijgen. En dat we voor u zouden bukken en buigen. Aanvankelijk zouden u zouden kronen in de ware keuze der ziel. Dat we de wereld zouden verlaten en verzaken en verloochenen. En dat we aanvankelijk voor die koning mogen bukken en buigen. U te zoeken, u te dienen, u te beminnen en naar u te vragen. U te erkennen en recht en gerechtigheid toe te kennen. Omdat u rechtvaardig is. Als u nooit meer naar zulke mensen zou omzien die u in het aangezicht geslagen hebben. Dat u ons wegstoten van eeuwig voor uw aangezicht. Maar dat we toch ook ook aan u zouden verkleefd worden, u niet meer te kunnen missen. En aan u verbonden mogen worden met nauwe banden. Het droefheid naar de levendige God, die werkt toch een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Och, zou u het nog eens willen werken onder jong en oud en klein en groot. En al zou de wonderen van genade verheerlijken, dat we die koning ook te voet zouden vallen. Dat we het niet langer meer zouden zoeken in onze eigen gestalten en in ons eigen gebedsleven, want dat verflauwt en het houdt toch allemaal op. We kunnen het toch niet in stand houden. Alles droogt op wat van onze zijde is, maar dat we door de genade Gods aan de zijde God zouden mogen vallen en met u eens te mogen worden en dat die grote koning in onze ziel geopenbaard mogen worden, die schoonste aller mensen, kinderen, op wiens lippen genade is uitgestort, dan zouden het met de bruid uitroepen van ganse hart en ziel. Zie gij zijt schoon, geheel zijt gij schoon. Zulken is mijn liefste, ja zulken is mijn vriend, gij dochter van Jeruzalem. U bent een zaligmaker, dit kunnen we tenminste op rekenen. Op onszelf kunnen we niet rekenen, maar u zijt getrouw in uw woord en getrouw in uw beloften en getrouw in uw toezeggingen. Gij zijt de eeuwig levende, getrouwe verbondsgod. Gij hebt uw kerk, toen gij opvoert een hemel, een snoer gegeven van goddelijke beloften. U hebt zijn staf gegeven des geloofs. En u hebt zijn trouwring gegeven als een teken van eigendomstrouw. O, dat onuitsprekelijke voorrecht. De man die dat gegeven heeft, dat is de bruidegom van de gemeente Gods. O, gezegende zielsbruidegom in de hemel. Vertoon u schitterende en blinkende in goddelijke kracht, in glans en sieraad, opdat u aanlokkelijk zou worden voor diepgevallen schuldige mensen. En dat we op u zouden verlieven. En dat we het zouden beleven wat een dichter heeft getuigd. En Jezus roept en lokt en vrijt. Om het ja-woord voor een eeuwigheid. Dat we ons het ja-woord zouden mogen geven. Zoals jonge mensen elkaar het ja-woord geven. Om zichzelf aan elkaar te geven. Dat we ze ook het ja-woord mogen geven. Door zulke zaligmaker alleen gezalig te mogen worden. Zonder er zelf iets meer aan toe te willen doen. Afgesneden van onszelf. Van ons eigen werken, van ons leven. Opdat de Zoon van God verheerlijkt en verhoogd mogen worden. Kom, springend op de bed. Huppelende op de heuvelen, als Sions getrouwe verlosser en koning. Dat mocht u nog willen werken op deze dag. En daartoe gedenken al degenen die geroepen worden voor te gaan. U weet wat overkomt kijken in het ambtelijke leven. Door doodsnoden en door afsnijding gaat het heen. En met een lege ziel en met een ziel die overhoop ligt voor te moeten gaan, weten degenen die het moeten doen. Maar och, wil u zelf als Sions koning nog aan de spitsen treden. En wil uw heerlijkheid openbaren en de schrift openen. En de hemeltroon openen en het hart openen. En hetgeen wat gepreekt of gelezen wordt, dat het vergezeld mogen gaan met een levendmakende kracht. Dat doden mogen horen de stem van de Zoon van God, die ze horen zullen leven. En dat blinden het gezicht mogen ontvangen. En degenen die menen te zien, aan de kwaal ontdekt zouden mogen worden dat we blind zijn. O, het is alles uw werk en het blijft alles op u wachten. Kom, Heere Jezus, bezoek uw kerk en uw Sion. En gij hebt uw zegenende handen uitgebreid over uw kinderen en gunstgenoten. Die doorboorde middelaarshanden, die breidt u nog uit voor het aangezicht van uw heilige Vader. O, als we daaronder mogen verkeren. Wat vliet of bezwijkt, getrouw is mijn God, heeft een dichter getuigd. Wie tegen ons is, zo God maar voor ons is. O, dat die zalige verbondsgod nog wilde opstaan over uw kerk, door de gehele wijde wereld, onder het evangelie verspreiding, ontwerk der zending, de bijbelverspreiding. U mocht het alles genadig willen zegenen, want daarvan is het afhankelijk. En dat het vergezeld mag gaan met levendmakende kracht, dat de koning der ere gehuldigd mogen worden onder de volkeren, onder de natieën, bij lage overheden en bij hoge overheden, dat we u nog eens zouden te voet vallen. Dat zou toch voor de overheid ook zo zalig wezen en een zeldzaam voorrecht als overheidspersonen de hals mogen buigen onder het lief. liefelijke en zachte juk van de Zoon van God. En dat gij koning zijt in vele zondaars harten. Zo dragen we dan elkander aan u op. Ieder naar zijn eigen weg en toestand. Wat bij u bekend is. Er zijn mensen die een verborgen kruis dragen. En er zijn mensen die een meer open kruis hebben. Van weduwen, wezen, weduwnaren. En er zijn er die beide moeten dragen. Want dit leven is een moeitevol leven. En het uitnemendste is moeite en verdriet. Heeft een dichter getuigd. Als we jong zijn begrijpen we dat nog niet zo goed. Maar we komen er gauw genoeg achter dat het de werkelijkheid is. Och, u mag de mensen willen sterken en ondersteunen, die door mensenhulp niet geholpen kunnen worden, maar dat onze ogen op u den zalige God mogen zijn, wil u honing aan de roede doen in smartelijk gemis, wat op feestdagen toch ook weer gevoeld wordt, als men alleen is achtergebleven. Zo dragen we dan elkander aan u op, iedereen zijn eigen noden, zorgen, en behoeften, en dat uw kerk gebouwd mag worden, en dat het woord in deze morgen, hier en op andere plaatsen, in de stad, of in ons land, en door de gehele wijde wereld, dat het vergezeld mogen gaan, met levendmakende kracht, die genade smeken we van u, in de verzoening van al onze zonden, om diens wille, die voor overtreders gebeden heeft, die vele zonden gedragen heeft, en die nog de getrouwe voorspraak in den hemel is en blijft, voor een trouweloos volk. Amen. We zingen van Psalm 24, het tweede en het vijfde vers. Zijn een berg is een heilig oord. Wie zal daarop komen, uw woord? Wie zal daar wonen en blijven? Die zijn hart aan handen heeft rein, die de leugens haat, groot en klein, nog geen mijneed zoekt te drijven. En wat er verder volgt, verhoogt u grote poorten nu, eeuwige deuren verheft u, dat inga de koning vol ere. 2 en 5 van Psalm 24. als we aan de voet van de Olijfberg staan, dan horen we het ons toeklinken wat Jezus tot zijn discipelen zegt. Ga dan heen, onderwijst al de volkeren, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Wat een opdracht aan sterke mannen, aan zwakke broze rietjes, die van de wind heen en weer gedreven worden, aan vreesachtigen, aan vaak eigenzinnige mensen, aan zelfzuchtige schepsels. Aan zo'n opdracht? Ja, Jezus geeft die opdracht. Wat houdt het in? Dat de kerk erop uit moet. Nee, dat kan de kerk niet in zijn geheel doen. Daarom stelt God sommigen uit de kerk, die dienaars des woords zijn, die stelt hij aan en die zendt hij uit en die onderhoudt hij. En die moeten de volkeren gaan onderwijzen. Ze hebben bevel om in de naam des Heeren elk mens te waarschuwen voor zijn eeuwig verderf. En hem op te roepen tot verootmoediging voor de Heeren. En ze hebben te bidden, laat u met God verzoenen. Dat houdt de prediking des Heeren in. En daarbij de noodzakelijkheid van Christus, de beminnelijkheid en zijn bereidvaardigheid om zondaren te verlossen van het eeuwig verderf. En daarbij de door schuldbesef getroffen en verslagenen te wijzen op die Christus. Ja, de goddelozen aan te zeggen dat het hun kwalijk zal gaan, maar de rechtvaardigen dat het hen eeuwig wel zal gaan. En is nu dat werk zwaar en de tegenstand veel, zodat Paulus uitroept, wie is tot deze dingen bekwaam? Daarom belooft de Heere Jezus en aan de voet van de Olijfberg, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. En toen hij dat gezegd had, is dat eeuwige gedenkwaardige ogenblik aangebroken, waarop het heerlijk feit plaatsgreep, wat ons thans in Gods bedehuis samenbrengt, de hemelvaart van Christus. Opmerkelijk is het ook hoe ruim en rijk die heugelijke gebeurtenis door de man naar Gods hart reeds was bezongen in de psalmen. Hij spreekt er eigenlijk nog ruimer over dan de evangelisten. Denk maar aan die juichtaal in psalm 47. God vaart op met gejuich, de Heere met geklank der bazuin. En in psalm 24 doet hij dezelfde juichtoon horen. En dat niet alleen, maar ook in een psalm die onze aandacht nog verder vraagt. Een psalm waarvan de psalmist getuigt dat de Heere, de God van Israël, zijn volk geleid had, dat hij hen uit de duisternis en de dienstbaarheid van Egypte verlost had, en hem met een schat van zegeningen heeft bejegend en geschonken in het land van Kanaan. Zodat men mag zingen, de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. Zingen mogen we dat tot eer en lof van hem met diepst ontzag. En dan meldt de psalmist de grondslag waarop die verwachting rust, het welk de woorden van onze tekst zijn in psalm 68 en daarvan het 19e vers. Psalm 68 vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook wederhorigen om bij u te wonen. In onze tekst is sprake van de majestueuze en heilrijke verhoging van vorst Messias. En dan willen we u naar de inhoud van onze tekst bepalen, ten eerste bij een luisterrijke gebeurtenis Ten tweede een treffende overwinning. Ten derde een rijke buit. Ten vierde een heilrijk doel. Dus herhaal een luisterrijke gebeurtenis en treffende overwinning. En een rijke buit. En tenslotte een heerlijk doel. Mogen de Heer ons in spreken en horen door zijn Heilige Geest ook in deze waarheid inleiden. Tot zijn eer en onze troost, dat zij zo. Een luisterrijke gebeurtenis. Waar heeft de dichter het oog op? Gij zijt opgevaren in de hoogte. Welke held is het? Wiens roem bezingt hij? Dezelfde waarvan geschreven is in Psalm 40. Zie ik kom, o God, in de rol des boeks is van mij geschreven. Vraagt u nog wie de dichter op het oog heeft? Onze dierbare, onze zoet en beminnelijke Heer Jezus. Ontvangen uit de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Geleden, gestorven, begraven en opgestaan en nu opgevaren ten hemel. Deze Jezus, daar spreekt de psalmist van in een profetisch vergezicht. Als gij 40 dagen zichzelf vertoond had aan zijn discipelen, is hij opgevaren in het hemelse koninkrijk. We hoorden het reeds. Hij ging met zijn jongeren naar de Olijfberg. En ondertussen onderwijzende en lerende. Toen breidde hij zijn handen zegenende uit over zijn jongeren. En voer hij omhoog, al hoger en hoger, totdat een wolk hem onttrok aan de ogen van de nastarende discipelen. En daarna staat er en zij aanbaden hem. En keerden weder tot Jeruzalem met grote blijdschap. Deze Jezus dus is opgevaren in de hoogte. Hij had immers het macht en het recht om naar de hemel te stijgen. Het was de vrucht van zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Maar dat niet alleen. De Vader verheerlijkte nu zijn Zoon als een openbare goedkeuring voor hemel en aarde, dat een vader als het ware het zegel hechtte aan al het werk wat Jezus hier op deze aarde gedaan had. Hij is diep vernederd en daarom heeft de Vader hem uitermate zeer verhoogd en verheerlijkt. O, wat een dierbare en zoete gedachte voor Gods kerk en kind. Onze dierbare Jezus, die zichzelf voor ons heeft doodgeliefd aan het vloekhout des kruises, en dan opgevaren in de hoogte, en dan gelauwerd en gekroond en toegejuicht door al des vaders, kinderen en knechten in den hemel. Zalig, driewerf zalig is hij en zij, die nu reeds, of die eenmaal op Gods tijd de stem zal mogen paren in dat koor van hemelse zangers. Nu deze verhoging wordt hier in het Oude Testament reeds voorzegd. En van deze vorst Messias profeteert David, namelijk dat zijn zoon verhoogd zal worden op de troon des hemels, met eer en heerlijkheid gekroond. Maar die verhoging, die wijst in de tweede plaats ook op een treffende overwinning. Want, zegt de tekst, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Het beeld dat de dichter hier zo treffend tekent, is dat van een overwinnaar oudtijds, van een triomfator die de gevangenis gevankelijk gevoerd heeft. Dat wil dus zeggen dat deze overwinnaar gekomen is tot een groot gevangenhuis. En dat er vele gevangenen in zaten, maar dat die gevangenen verlost zijn geworden doordat degene die hen gevangen hield, overwonnen werd. Zo moeten we de beeldspraak opvatten. En laat ik het u dan eens heel eenvoudig mogen schetsen wat dat in een geestelijke zin betekent. Welnu, geliefde toehoorders, er is een volk, dat zijn heel gewone mensen, waarvan Paulus zegt, het zijn niet vele wijzen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld, het zwakke en het onedele. Er is een volk wat een vader geheel vrijmachtig naar zijn welbehagen heeft verkoren en bestemd tot eeuwige zaligheid. En hij wil tot in alle eeuwigheid door dat volk gekend en geliefd en genoten en verheerlijkt worden. En dat volk heeft de Vader aan zijn beminde Zoon Jezus als een bruid gegeven, opdat hij de bruidegom zij van dat volk. Of dat hij hun tot een hoofd worde, tot koning, tot priester, tot profeet. Dat volk nu, dat wordt door de Vader bemind met al zijn goddelijke liefde. En dat volk wordt door de Zoon bemind met al zijn goddelijke liefde van zijn middelaarshart. Maar waar zit dat volk? Dat volk dat zit in de gevangenis. In welke gevangenis? Van de Satan, van de zonde en van de dood en van de hel. Wel, toehoorders, hebt u met die gevangenis al kennis gemaakt? Of liever gezegd, weet u het, dat u zelf een gevangene bent? U bent een gevangene van uw eigen zonden. En derhalve van de straf daarop, van de dood en allerlei ellenden, ja, van de duivel. Bent u aan uw gevangen toestand ontdekt? Maakt dat u bezorgd? Maakt dat u bedroefd? Maakt dat u beangst? Hebt u wel eens met die ketenen leren rammelen aan de troon der genade? Och, Heere, ik kan mezelf er niet van verlossen. Toehoorders, dat zijn zo die eerste dingen die de geest des Heeren, Gods gunstgenoten, leert. Dat ze gevangenen zijn. Zichzelf niet meer kunnen verlossen uit deze strikken en boeien. En door dat te leren, komt er een onderscheid en worden ze losgemaakt van dit wereldse. En uit hun wereldse leven en gezelschap. Misschien zou u vragen, hoe komen we in die gevangenis? Eigen schuld, geliefde, eigen schuld. Onze eerste vader is in vrijheid geschapen. En oorspronkelijk was de mens krachtens zijn schepping niet in een gevangenis, maar in een heerlijke vrijheid. Maar onze eerste vader liet zich moed en vrijwillig banden aanleggen en riep zelfs de dood en de hel en de duivel tot zich. En daar liggen we nu, in al zijn nakomelingen, kinderen der gevangenis, in diepste jammer en ellende. Maar de Heere wilde niet dat dat zo zou blijven. Een deel, zelfs een groot deel, een schare die niemand tellen kan, wilde hij uit die gevangenis verlossen en tot die heerlijkheid en vrijheid herstellen. Wie zal dat doen? Mensen en engelenkrachten schieten ten eenenmale tekort. Daarom bestelt hij hulp bij een held die machtig is om te verlossen, bij onze Heere Jezus Christus. Maar om dat werk te gaan doen, moest hij naar deze aarde komen. En hij moet de strijd aanbinden met die eigenaar, met een Satan, die het geweld des doods had. Vreselijke worsteling ontplooide. O, hoe dodelijk benauwd werd hij toen de banden des doods en de angsten der hel en de toorn van de Almachtige God en de vloeken van de wet hem aangrepen met de golven van ongerechtigheid en zonden over zijn heilig hoofd neerdalen. Hij zweette er bloed van. Hij vond benauwdheid en droefenis. Wonde op wonde treft onze Jezus. Totdat, daar valt de laatste slag, hij sneuvelt. Satan, de dood en de hel, heel de gevangenis juicht van blijdschap. Maar te vroeg gejuicht, rijk der duisternis, vorst der duisternis. Te vroeg gejuicht, victorie, eeuwige victorie. En het scheen alsof de hel zelf in de gevangenis was omgekomen en opgesloten. Nee, Jezus was niet gesneuveld en was het eeuwig mis geweest. Jezus sneuvelde niet, maar heeft vrijwillig zijn ziel overgegeven in de dood, opdat hij door de dood, degene die het geweld des doods had, zou doden en teniet doen. Kijk maar naar de paasmorgen, daar verrijst de overwinnaar. En kijk eens naar het slagveld, Satan wordt de kop vermorzeld, de dood wordt zijn prikkel ontnomen en de hel wordt zijn sleutels ontrukt. En de verdoemenis wordt voor al de zijnen voor eeuwig gesloten. Satan doodt de hel en heel de gevangenis neemt hij zelf gevangen. En toen voer Jezus op vol eer en werd de kerker zijn een buit, o Heer. En zag zijn strijd bekronen. Om zo te spreken, met een zegenwagen het overwonnen vijanden voert hij op de hemel. Is dan geen groot feest, kind van God? Een groot feest is het vandaag, de hemelvaarsdag. Jezus nam onze gevangenis gevangen en voerde die weg. En dat deed hij zo vrij machtig. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Zijn die te herkennen? Ja, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Zo zag de dichter profeet het van de oude dag. Daarom zong hij zo blij, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Maar nu, wat is toch jammer, dat deze diepe inhoud zo weinig door Gods kinderen wordt verstaan. Maar de Heere wil daar zelf aan te pas komen. Hij wil het hen leren verstaan. Hij maakt dat ook op Gods tijd door zijn Heilige Geest bekend aan allen voor wie hij de gevangenis gevankelijk voerde. Hoe doet de Heere dat dan? Hij begint ons dus eerst aan onze gevangen toestand bekend te maken. Dat is heel pijnlijk. Als wij meenden dat we vrij waren en dat we onszelf zo gelukkig waanden. En we worden dan ontdekt dat we zo ongelukkig zijn. We zijn gebondenen van de Satan. We zijn in een kuil geworpen waarin geen water is. Dat we gekluisterd liggen met banden van de dood. En de angsten der hel omringen. Wat gebeurt er dan? Dan wordt het een bidden. Dan gaan we smeken. Voer mij uit mijn gevangenis. Tot roem uw naams die heerlijk is. Is er hier iemand die met die boeien en banden in de gevangenis kennis heeft gemaakt? Was niet smartelijk? Ja, in het begin. Eerst hoopte men dan nog wel op een spoedige verlossing. Maar als dat niet gebeurde, als de Heer de hoop uitstelde, ja wel afsnijdt. O, wat wordt het dan een kwijnen, een zuchten en een kermen. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Kent u er iets van? In een meerdere of een mindere mate. Maar dat wonder waar alle hoop op de mens ontvalt. En waar wij het met onze hand ondertekenen dat het rechtvaardig is. Als God ons voor eeuwig in de gevangenis des doods laat verkwijnen en omkomen. Dan verschijnt die zoete Jezus met de pardonbrief. Daar laat hij ons zien dat hij de gevangenis gevangen nam. En daar toont hij die grote ontfermer te zijn. Die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. En wie schetst ons nu dan de blijdschap van zo'n bevrijding? Wat moet dat toch geweest zijn voor die misdadiger Barabbas die op de dood zat te wachten toen de cipier de deur opendeed en hem de pardonbrief toonde en losmaakte en de vrijheid gaf. Nog duizendmaal heerlijker is het als onze Heere komt in onze gevangenis en onze ziel uitleidt in de vrijheid. En nu geldde dat voor Barabbas maar voor een luttele tijd. Maar voor ons geldt het voor eeuwig verlost en bevrijd. Ja, kind van God, straks zult ge het wel ondervinden en ervaren. Dan zult ge rond en weggedragen worden in de eeuwige zaligheid. De engelen zullen al met vleugelen, zullen in de eeuwige heerlijkheid bij u in Jezus dragen. Dan zult ge ook een hemelvaart hebben. En dat brengt ons bij de derde gedachte. Een rijke buit. Want gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Dus dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is de vrucht van Jezus zoon en kruisverdiensten. Dat die geest in een ruime mate zou uitgegoten worden. Het Oude Testament waren het maar wat druppelen. Maar na de hemelvaart van de slechtsten. Nee, dat kan men ook niet zijn. Het zijn niet allemaal de slechtsten. Des Heeren verkiezing is een vrije verkiezing. De Heere neemt ze om zo te spreken voor de voet op. Het zijn moordenaars, er zijn hoeren, er zijn dieven, tollenaars bij, maar ook farizeeërs en mensen die van der jeugd af aan de schriften hebben geweten. En mensen die evenals de rijke jongelingen gedaan hebben wat ze konden doen. Maar op één punt zijn ze eender. Allen in Adam even diep gezonken. Allen beelddragers van de Satan. Allen een prooi van de dood. Leerde u zelf zo kennen? En zulke rampzalige schepselen nu ontvangen die kostelijke, dierbare en hemelse gaven. En dat brengt ons tot de vierde hoofdgedachte, het heilrijke doel. Onze tekst zegt, opdat de wederhorigen bij hem zouden wonen. Over de vertaling van die laatste zinsnede van onze tekst zijn de gedachten verschillend. Luther noemt de wederhorigen de afvalligen. Maar laat ik u met die verschillende vertalingen nu niet verder vermoeien, maar u liever eenvoudig zeggen dat die wederhorigen in onze tekst toch zulke mensen zijn bedoeld die niet wilden dat hij koning over hen zouden zijn. Die deze gaven tegenstonden. Rijksweerspannelingen. Die vol woede zich tegen de Heer Jezus en zijn borgwerk verhieven. Die Christus en zijn koninkrijk niet zochten. En voor zulken heeft de Heer Jezus nu gaven genomen om die aan hen uit te delen. Ja, zulken zelfs bloeddorstige aardwolven. En die worden door zijn geest veranderd in zachtmoedige lammeren. Voor brullende leeuwen. En die worden gevangen en gehoorzaam als een lam. Voor zulken die vroegere vijanden van zijn volk waren. En die worden tot vrienden gemaakt. Toehoorders, zulken wil hij bekleden met zijn heil en met zijn gerechtigheid. En die zullen bij hem mogen wonen. Bij hem mogen wonen, dat wil zeggen, ze mogen op zijn heilige berg komen wonen, of volgens een andere tekst, ze mogen wonen binnen zijn huis en binnen zijn muren, en daar zal hij hen een naam en een plaats geven, beter dan der zonen en der dochteren. Of, om nog een ander beeld te gebruiken, ze mogen in zijn heilige tempel wonen, in de woonstede Gods, in de geest. Dat wil zeggen, ze mogen komen in verborgen gemeenschapsoefeningen met de Here. Dat is het woord van de profetie wat David neerlegt. En kijk nu eens naar de vervulling. Kijk eens naar die woedende Saulus, die tegenstander van Christus, evangelie en koninkrijk. In een ogenblik veranderde die wrede vervolger in een van de voornaamste voorstander van Christus, rijk en eer en leer. Hoe kwam dat? Hij kreeg deze gave, die gave van de geest. En hoeveel zijn er niet geweest die wederhorigen en tegenstrevers van de Heere waren, maar die door zijn geest van vijanden vrienden werden gemaakt. Er zijn onder Gods volk sommigen die echte rijksrebellen en verwoede tegenstanders waren van Gods volk en knechten. En ze zouden die fijnen in de gemeente, zouden ze liever uitgeroeid hebben dan toegestaan hebben. En nu zijn er van diezelfde mensen, die staan op de kansel, het rijke evangelie van de genade van Jezus Christus te verkondigen. Ja, wat zeg ik? Wederhorige tegenstanders, dat waren we vroeger allemaal. Het is waar, een enkele uitzondering, zoals Obadja, die van zijn jongheid aan de Heere vreesde en diende, uitgezonderd. Maar wat onze natuurstaat betreft, waren we allemaal tegenstanders. En wat heeft de Heere gedaan? Heeft hij ons niet dikwijls geroepen? En wat deden wij? Zijn roepstem en zijn gave tegenstaan. En begenadigd volk, hebt u zelf zo niet leren kennen dat ge nog zo zijt? Wederhorigen, tegenstanders, naar den oude mens. U herinnert nog wel uw eertijds dat ge de Heere tegenstond. Of als een goddeloze of als een fariseer. En wat was uw vermaak? Wandelen in gruwelijke zonden of verfijnde zonden doen? Of leven in eigenwillige godsdienst? O, dat leven beviel u best. U wilde heel uw leven zo doorgaan. Maar op Gods tijd greep de Heere in en gaf u zijn geest en hij verstoorde uw rust en uw vrede. Hij sommeerde u om uzelf over te geven aan hem. En om de weg der zonde te verlaten. Om de Heere te zoeken en te dienen. Deed u het aanstonds? Was u op de eerste roepstem gehoorzaam? Nee. U hebt alle moeite gedaan om aan zijn greep uzelf te ontworstelen en hem zo tegen te staan. Maar gelukkig, tenslotte hielp het niet, Jezus wilde u hebben, hij overwon u. En wat deed hij? U mocht bij hem wonen. Zie, dat is het voorrecht wat de Heere u gegeven heeft. Dat wondervoorrecht van de vrije genade. Als u meende dat u naar de diepe afgrond gezonden zou worden, als u meende dat de hel voor u open lag, heeft de Heere die voor u gesloten. Hij heeft u Christus geopenbaard in uw ziel. O, wat hebben we toen gedankt. Wat een blijde dag. Wat was u toen blij dat u de goede keuze hebt mogen doen in uw leven. En dat na zoveel tegenstand, dat de Heere u te sterk is geworden. Wat was u toen blij, dat u het niet kon vinden in de weg van het zoeken van plichten. En in de weg van gestalten en van tranen en van zuchten en van almoezen en van gebeden. En heel uw godsdienst, u kon het er niet mee doen. U werd in de weegschaal geworpen, u werd te licht bevonden. En daar leerde u te erkennen dat u goddeloze was. En daar werd u gewillig om u als een goddeloze te laten zaligen. En niet langer als een deugdzame mens iets erbij te voegen. Dat heeft de Heere u gemaakt. Zo heeft de Heere in uw hart gewerkt. En nu, nu na al de ontvangen genade, is het zo onuitsprekelijk gelukkig dat de Heere het niet opgeeft. En dat hij u niet aan uzelf overlaat. Want dan zou er niets van terechtkomen. En kinderen Gods, hij zal het nooit doen. U hoeft er niet bang voor te wezen dat hij u los zal laten. Niet in uw leven en niet in uw sterven. En in eeuwigheid niet. Want die lieflijke en zoete Heere heeft gaven genomen om zijn wederhorig kroost uit te delen. Opdat ze altijd bij hem zouden wonen. Kom, laten we daar eens met elkaar van zingen. Van Psalm 68, het 8e en het 9e vers. Gods berg die is zeer wonderbaar, gelijk baas aan den berg voorwaar, staat hij hoog onbezweken. Wat is het dat gij bergen rebel, met al uw steenrotsen fel, Gods berg zoekt te versteken? God heeft deze berg breed en wijd, verkoren tot zijn woonstaltijd, naar zijn goedheid geprezen, waar hij eeuwig van u voortaan zal wonen zonder te vergaan. Dit zal zijn rust te wezen, wat er verder volgt in het 9e van Psalm 68. Geliefde toehoorders, wij mochten in dit feestuur met enkele woorden u de majestueuze verhoging van vorst Messias schetsen. Wat moet het een zoete gedachte voor Jacob geweest zijn toen hij achter het geheim kwam dat Jozef niet dood was, maar leefde. Jozef leefde, mijn Jozef. En dan de eerste in Egypte. En dan aan de rechterhand van Farao, heerser in Egypteland. Dat was groot. O volk des Heren, onze meerdere Jozef leeft. Jezus leeft. Ook is hij regeerder over de ganse aarde. Onze Jezus leeft. Het is genoeg. Jacob zei, het is genoeg, ik zal gaan en hem zien eer ik sterf. Het is genoeg, onze Jezus leeft. Is hier niet voldoende troost in? Zou u op zo'n kroningsdag van Jezus dan een blijde feestdag hebben? O, we gunnen het hem zo. Dat is toch bij u ook zo, volk? Wat een heerlijke overwinning behaalde hij. We mogen nu de vijanden van onze zaligheid uittarten. Ze zijn zelf gevankelijk weggevoerd. Dood, waar is uw prikkel? Waarmee kunt ge ons nog beangstigen? Hel, waar is uw overwinning? Die ge op de eerste stamvader verkregen hebt? O zeker, vijanden zijn er en blijven er tot de jongste dag toe. En die zullen ons ook blijven kwellen. Maar wezenlijk kwaad doen zullen ze ons niet meer. Nu niet, nooit niet. De zonde? Nee, die zal over ons niet heersen, want we zijn niet onder de wet, maar onder de genade. De wereld? In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De Satan, hij zal ons blijven kwellen en ziften als de tarwe en steken als een doorn in het vlees en onrust en angst aanjagen in onze ziel. Maar de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. De dood, moeten we de dood vrezen? Nee, volk. We zullen de dood ontmoeten en hij zal ons binden. Maar dat binden zal ons dan lief zijn. Want dan ontbindt hij ons zo van alles wat hier op dit beneden rond ons bindt. Dat rafelt hij in een ogenblik los. Kan pijn doen, kan smart doen, schade niet. Als de dood komt, dan komt hij bij Gods kind als een lieve bode des vredes. Als de huisknecht van onze vader. Dan haalt hij ons thuis, omdat Jezus onze dood is gestorven en opvoert een hemel. En de poort des hemels heeft geopend, opdat het rechtvaardige volk daar binnentreden, om hun God ootmoedig te eren. Onze verdrukking? Nee, ze mag nog zwaarder worden, de strijd mag nog heter worden. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Dus, kinderen Gods, onze sterfdag wordt onze kroningsdag en onze ziel vaart op naar de hemel. O, wat een onuitsprekelijk voorrecht. En dan aan zulke wederhoorden, aan zulke stuggen als een paard, dommen als een ezel. Maar laat ons bedenken dat, laat ons daarbij bedenken dat hij het niet aan elk van zijn kinderen in zo'n grote mate geeft. De mate waarin hij zijn gaven geeft, zijn onderscheiden. Maar al hebt ge nog een kleine maat aan gaven, dan zijt ge in uzelf wel arm, maar rijk in uw koning. En daarom, volk, is uw liefste, uw bruidegom in den hemel, zoekt dan ook de dingen die boven zijn. Zoekt dan te wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Dat het openbaar komen in onze handel, wandel, spreken, zwijgen, kleding, meubelen, in ons huis, in ons leven, dat men het kan bemerken, dat onze wandel boven is, onze vermaking boven, en niet op deze aarde. En dat we zo vrijwillig den Heer mogen dienen. En dat we ons ook niet wederom een juk laten opbinden. Zijt hij gesteld in de vrijheid der kinderen Gods? Wel, laat dan het juk der dienstbaarheid der wet u toch niet wederom bevangen. Alleen misbruik de vrijheid niet voor uw zondige vlees te voeden. Schuwt het, kinderen Gods, en leeft als dienstknechten des Heren. En roemt niet in uzelf of hetgeen wat ge ontvangen hebt, maar roemt in den Heren. En veracht ook de dag der kleine dingen niet, nog bij uzelf, nog bij anderen. En bedenkt wat Gods doel met dat alles is, gelijk de tekst zegt, bij hem te mogen wonen. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die wel dan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Alleen die kleinen weten het niet zo goed, want hun geloof is nog zo zwak. Wat in hun ogen zo'n grote zaak is, daar zijn ze zo voor zichzelf nog voorzichtig om het te omhelzen. En er zijn er onder ons ook die het vroeger wel eens geloofd hebben en die er ook van getuigd aan gezongen hebben. Maar nu leven ze in het gemis en zeggen ze, hoe heb ik het toch vroeger aangedurfd? En dan ze denken niet dat ze nu te weinig, maar dat ze vroeger te groot geloof hadden. En daarom durven ze zichzelf nu niet meer vertroosten met het blij vooruitzicht. Want, zeggen ze, we kunnen het wel op de vingers uitrekenen dat het dan mis met ons afloopt. En in plaats dat zij dichter bij de hemel komen, geraken ze er al verder vanaf. Ze komen eerder dichter bij de hel. En in plaats dat ze meer vervuld worden met hun geest, worden ze meer vervuld met zonde, met schuld, met ellende, met armoede, met narigheid. En voelen zich zo leeg van God, maar zo vol van zichzelf. Gaat het deze weg uit? Dat is toch de weg naar de hemel. Dat is achter Jezus. Want de weg loopt achter Jezus. Door het afgesnedene. Hanna zegt in haar loflied, de Heere doodt en de Heere maakt levend. Dat wil zeggen, de Heere snijdt het menselijke af en vervult zijn beloften. De Heere maakt arm en de Heere maakt rijk. De Heere vernedert, ook verhoogt hij. Maar nu tenslotte, och, wat zijt ge toch diep, diep ongelukkig, onbekeerde mensen, en jongen en ouden. Leeft u nog voort in eigen gekozen wegen, vrij en blij, tevreden over uzelf, ingenomen met uzelf, goede verwachting voor uzelf. Maar kent u die verandering, die waarachtige verandering, die vernieuwing door de gave van den Heilige Geest? Of wilt u niet dat Jezus koning over u zal zijn? O, bedenk toch dat hij die van den Vader het recht ontvangen heeft om ons te zaligen. Dat hij ook recht en kracht heeft om zijn vijanden met een ijzeren scepter te vermorzelen en in de eeuwige verdoemenis te werpen. O, buig voor hem uw knieën. O, smeek tot in koning. Leer nog met Efraïm roepen, Heere, bekeer mij. O God, wees mij zondaar genadig. Het is nog de tijd. De Heere deelt zijn gaven nog uit. De Heere wil zijn geest nog geven, degene die hem smeken. Jezus zit nog op de genadetroon. Straks verwisselt hij die troon met zijn rechterstoel. Dan is het voor eeuwig te laat. En dan hemelvaartsfeest beleefd. Hemelvaartpsalmen gezongen. En dan misschien uw bekende, misschien uw vader, uw moeder, uw zoon, uw dochter, uw man, uw vrouw met Christus ten hemel opvaren. De eeuwige bruiloft tegemoet. En dan de deur op het eeuwige nachtslot. En dan zo eeuwig te moeten blijven. En dan dat donkere diepe ravijn in. Dan die eeuwige dood, de duivel, de verdoemden in de hel. O de Heere, bind het op uw hart, ontferme zich over u, om Jezus wil. Amen. Eindig met dankzijn. O grote en aanbiddelijke Heere Jezus, zou u dat nog willen doen, arme mens, als we zonder u en buiten u en los van u en tegen u op aarde verkeer. Ach, wilt er deze of geen nog eens te sterk worden. Een goddelijk halt te roepen. Tot hiertoe en niet verder. U zou kunnen getuigen. Het was op Hemelvaartsdag 2005. Ik kon niet meer verder. Zou u het willen werken? Hier, maar ook op andere plaatsen. In gezinnen, in families, in gemeenten, in kerken. Overal wat woord gespreid of gepredikt wordt, vergezeld. Met een levendmakende kracht, dan kon in Jezus verheerlijkt worden. Hulde, hulde, hulde aan biddelijke koning. Hulde worden u toegebracht, hier en nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Tot slot zang Psalm 65, het tweede vers. Al mijn misdaden en mijn zonden waren zeer groot en zwaar, maar uw goedheid niet om doorgronden, vergaf die al voorwaar. Wel hem, die gij hebt uitgelezen, dat hij bij u zij, Heer, die ook altijd bij u mag wezen, zonder te scheiden meer. Tweede van Psalm 65. preekjes van dominee van Rijnen eindigen nu met de zegenbeding. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer.